We zijn een oude windshoppen.
Ik weet het.
Nu werd ik gewoon mijn draad kwijt. Waar wilde ik naartoe?
Dat ben ik ook ondertussen ook vergeten. Kijk, dat is nu de oude dag.
Dat was nog iets, hè, maar wat was dat nu weer?
Veel nagedacht, hè.
Seksualiteit. Ik vind een van de mooie dingen daaraan dat het opnieuw het klungelige krijgt van de puberteit.
Je moet af en toe kunnen zwijgen ook, hè. Mm.
Wijs, grijs en puber.
Dit is Wijs, grijs en puber, een podcast van Radio 1. Wijs, grijs en puber is ook de titel van een boek van wiskundige en filosoof Jean-Paul van Bendegem. Van Bendegem trekt van leer tegen wat hij grijsisme noemt. Iets als racisme, maar dan tegen ouderen. Ouderen worden snel op een zijspoor gezet op het werk of door jongere generaties aangezien als traag, een beetje achterop geraakt. Daartegen moeten ze in opstand komen, zoals pubers doen om hun plaats in de wereld te verdedigen. In deze podcastreeks spreekt Van Bendegem met collega-senioren over ouder worden, over wijsheid, over het levenseinde en gewoon over het leven. Vandaag is de gast auteur Christine Hemmerichts. En die is gekomen om man en paard te noemen.
Je moet blijven leven tot de laatste snik. En we gaan nu dan nog dit en we gaan nu nog dat. Jean-Paul, als jij een trucje weet... Ik weet zelfs, maar mocht dat ook niet zeggen... Ik weet goede manier om... Ik was eigenlijk een mooie vrouw. Ik heb foto's van mezelf. Ik denk, amai, Christine, amai. En dat is weg...
Ja.
We zijn een oude vent, Jean-Paul.
Ik weet het.
Hoe oud zijt je?
67.
Zeer, ze is zelfs ouder dan ik.
Ja.
Christine Hemmerichts is dit jaar 65 geworden. De symbolische leeftijd waarop ze haar lesopdracht creatief schrijven heeft moeten opgeven. Ze zit er niet mee. Creatief schrijven, dat kan ze nog elke dag. En interviewer Jean-Paul zal snel merken dat ze ook creatief kan uithalen op vragen. Ik zat erbij en in het begin dacht ik, dit gesprek loopt slecht af. Oordeel zelf of het nog goed komt. Nog even meegeven dat de Herman waarover Christine het zo vaak zo teder heeft, dichter Herman de Koning is. Haar echtgenoot die 23 jaar geleden stierf aan een hartstilstand.
Vraag om gewoon te kunnen starten, om ergens te kunnen beginnen natuurlijk. Het is een dooddoener, ik weet het wel, maar goed, dat hebben we ook over geschreven. Waarmee ben je bezig op het ogenblik?
Maar dat heeft toch niks met het onderwerp te maken?
Jawel. Het gaat komen. Dit is de filosoof die spreekt. Hè?
Dat is zo een van de vragen die ik heel vervelend vind. Omdat mensen stellen vaak die vraag zonder dat ze eigenlijk geïnteresseerd zijn in waarmee je bezig bent. En zo, als je schrijver bent, dan zeggen mensen zo... Eigenlijk, ik praat heel graag over mijn werk. Mm-hmm. Als mensen het werk kennen of als ze echt een interesse hebben. Maar heel vaak is dat een pro forma vraag.
Ja.
En dan denk ik, waarom zou ik alle moeite doen en energie opbrengen om dat allemaal te gaan uitleggen, als je daar eigenlijk niet in geïnteresseerd bent?
Mm-hmm.
En een van de dingen die een fundamenteel aspect van hoe ik naar het leven kijk, is dat de meeste mensen bijzonder weinig interesse opbrengen voor wat dan ook en ook voor anderen. En ik geef creatief schrijven ook en ik zeg altijd aan die deelnemers, je moet daarvan uitgaan dat mensen eigenlijk zeer oppervlakkig lezen, slordig lezen. Je moet niet denken dat je boek met aandacht zal worden gelezen. Misschien, als je veel geluk hebt, maar... Mm-hmm. Heel vaak wordt het slordig gelezen. En dan zeg ik ook, kijk, wij leven in een wereld waar mensen iemand betalen om naar hen te luisteren.
Ja.
Waarom gaan eigenlijk mensen in therapie? Ik denk gewoon weg om het eens te kunnen vertellen en om iemand te hebben die echt luistert. En dat is ook zo als je een interview geeft.
Mm-hmm.
Dan interviewers, niet allemaal, maar de meeste interviewers... Luister wel aandachtig, omdat dat in hun voordeel is. Hè? Dat ze er iets mee gaan verdienen. Dus als mensen mij vragen, waarmee ben je bezig? Ik ga eigenlijk heel vaak in gesprekken mensen over zichzelf laten vertellen. Omdat eigenlijk als schrijver is dat dan ook weer in je eigen belang. Hoe meer je over mensen weet, hoe meer je personages en situaties kunt. Mensen denken vaak dat een schrijver dat iemand is die zijn ziel in zijn werk steekt, et cetera. En misschien is dat ergens ook wel waar, maar om een goed schrijver te zijn, denk ik, moet je ook een hele goede observator zijn. Mm-hmm. En voor mij is een van de rampen van deze tijd, misschien is dat altijd zo geweest, maar nu is het toch zeer extreem, is dat mensen zo met zichzelf bezig zijn. En ik heb bijvoorbeeld geen smartphone, omdat er niks mij zo deprimeert dan het beeld van die mensen die allemaal, daarnet bij mij openbaar vervoer komen, al die mensen gebogen over die telefoon. En ze zitten echt in een bubbel, om dat vreselijk woord te gebruiken. Terwijl ik altijd zeg, om te schrijven moet je juist dit doen. Hè. Goed, ik veronderstel voor de filosofie, want ik herinner me van de les, ik ben heel slecht in filosofie, maar ik herinner me van de les filosofie in eerste kamp begon met het begin van de filosofie, de verwondering. En dan schreef die mens het woord verwondering op het bord. Maar dat is ook het begin van het schrijven. Het begin van het schrijven is ook, er zijn zoveel dingen die mensen aannemen, ook over ouder worden, om het maar eventjes terug te koppelen naar je onderwerp. Ja. Maar dat is daarom niet zo. Er is heel veel lui praten, lui denken. En dat is een van de dingen die ik ook enorm vind. Ook 1000 keer aan mijn studenten gezegd. De mens is begiftigd, begenadigd met vermogen om na te denken. Maar dat vermogen om na te denken moet je wel ontwikkelen. Ja. En veel mensen denken dat ze denken, maar ze denken eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. Dus je ziet, ik ben een redelijk ambetant mens. Dat dus als men zegt, waarmee ben je bezig? Ik heb dat ook zo, als je naar een dokter gaat nu tegenwoordig, die wil dan eerst even een gesprek met je. Je ging een griepvaccin halen. Oude mensen moeten dat doen. Dan wil hij ook zo eerst een gesprekje van hoe gaat het met u en dit en dat. En dan denk ik, ja, maar daar kom ik niet voor. Geef mij gewoon die prik. Ja. Maar je mocht dat dan ook niet zeggen, want dat is dan onvriendelijk en onbeleefd. En je moet dat dan allemaal ondergaan. As if die dokter cares hoe het met mij gaat. Want als ik zou zeggen, nee, ik kan die crisis niet meer aan, ik voel me depressief, en dan gaat hij misschien een antidepressiva voorschrijven, of die gaat mij een therapeut sturen, weet ik veel. Maar goed, dus ik vind echt praten, dat kost echt luisteren, dat kost zeer veel energie, dat kost veel concentratie. En ja, dat vergt ook dat je een partner hebt die ook echt luistert, et cetera. Dus, en ik ben zo slecht in small talk. Heb je het ook gezien hoe ik hier aankom? Ik denk dat Johan is het, hè?
Jan.
Jan, dat die verwachtte dat wij een beetje small talk gingen doen, et cetera. Ik ben daar zo slecht. Ik ben zo slecht, ik heb daar totaal geen zin. En ik weet, als ik in Nederland, moet je dat altijd doen. Hè? Dat weet ik. En dan doe ik dat, want dat weet ik. Het is veel gemakkelijker, Christine, dat je dat nu doet dat even en dan zet je er vanaf. En dan zeg ik op dat moment, ja, nu wil ik graag eventjes alleen zijn en mij voorbereiden. En dan mag dat. Maar ik denk dat mensen zoals jij en ik, we zijn ambetante mensen, dat is de tweede keer dat ik dat zeg. Omdat wij mensen zijn die willen controle behouden. Mm-hmm. En dus op het moment dat je naar een arts gaat, dan moet je eigenlijk een stuk controle over je leven uit je handen geven. Hè? Want als je geopereerd wordt, is dat nog veel meer natuurlijk. Mm-hmm. En dat is jouw verzet. En ik denk jouw verzet tegen het hele pakket dat hoort bij oud worden. Uiteindelijk, oud worden, dat is ook controleverlies. En ik herken dat heel goed, dat verzet daartegen. En ik denk dat onze generatie dat heel sterk heeft, omdat wij altijd... We zijn een generatie die de fertiliteit heeft kunnen controleren, wat vooral al niet was.
Ja.
Die heel veel aspecten van ons leven hebben kunnen zelf vormgeven. Hè? Dat we niet zaten van... met het gewicht van het verleden en het gezag van je moet het zus en zo doen, maar nee, we hebben het allemaal overboord, we hebben gezegd, we gaan dat zelf doen. En dan kom je nu natuurlijk in een fase, als je ouder wordt, en ook uiteraard als je ziek bent, dat kan helaas ook jonge mensen overkomen, en dan daar heb je dat controleverlies.
Mm-hmm.
En ik zelf ben een gigantische voorstander van het recht op euthanasie, en ik zou dat enorm uitgebreid willen zien, ook naar voltooid leven. Maar dat heeft te maken met dat verlangen om controle te houden. En dan zegt men mij, ja, je moet nederig zijn en je daaraan allemaal onderwerpen. Maar dat ligt niet echt in mijn aard. Waarom moeten wij nu ineens gaan nederig zijn en pampers dragen en ons laten betuttelen, et cetera. Ja. Dan denk ik, dat hoeft voor mij helemaal niet.
Ik ben opgevoed geweest in een gereformeerd protestants gezin. En toch bij bepaalde fracties van die protestanten speelt nederigheid en bescheidenheid enzovoorts niet zo'n grote rol. Men is eigenlijk, ik heb een paar keren al de term gebruikt, men is bij momenten eigenlijk wel hoovaardig. In de zin dat men zonder problemen God durft te bevragen.
Dat mag, hè. Je mocht rechtstreeks een gesprek hebben.
Ja.
Dat is anders voor de katholieken. Ja. De katholieken is allemaal via de priester.
Ja.
Nee, dat is interessant, want ik ben nog bij de nonnen opgevoed en ik vond het altijd een tough cookie. Aan de ene kant moest je toch je best doen op school en presteren en flink zijn en dit en dat. Maar aan de andere kant moest je toch ook tegelijkertijd nederig zijn. Ik dacht, ja, moeten we dat hier allemaal gecombineerd krijgen?
Ja. En heb je het gecombineerd gekregen? Of,
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar dat is nu een andere vraag. Hè. Maar ik denk dat controleverlies... Ik merk dat bij mezelf ook, want ik heb borstkanker gehad.
Mm-hmm.
En dat was uiteindelijk... Het lastigste aspect daarvan voor mij was dat controleverlies. En dat zit in kleine dingen. Hè. Als je dan zo bestraling doet, en dat bed ging dan omhoog, zo blub, je moet dan gaan liggen, dat bed gaat omhoog, blub, en dan komt de bestraling. En dan willen ze dat je wacht totdat dat bed naar beneden gaat, en dan mocht je eraf. En natuurlijk, hemrechts, hup, ik wil zo rap mogelijk van dat bed af en eraf springen. En dan waren ze iedere keer boos omdat ik daaraf sprong, want zij zijn dan blijkbaar verantwoordelijk als je zou vallen, of dat weet ik veel wat. En dat is op dit ogenblik voor mij een heel groot probleem. En ik herken daarin wat dat jij zei over oud worden. In je hart, ik ken niemand eigenlijk die zich in zijn hart oud voelt. Ik voel mij niet oud. Maar de buitenwereld verklaart, je bent 65 en jij hebt nog chance, jij mag nog lesgeven. Dat is niet meer nodig. Maar dat is zo bevreemdend, want ik denk... Ik heb zoveel ervaring opgebouwd. Ik ken dat vak zo goed. Ik kan nog... zoveel betekenen voor jonge mensen. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar die ervaring is heel erg kostbaar. Ik heb altijd aan mijn studenten gezegd, beschouw me als iemand met heel veel ervaring en gebruik die ervaring. En denk er het jouwe van. Ga ermee aan de slag. Gooi ze desnoods weg. Maar beluister het eerst mijn ervaring en ga er dan iets mee doen. En nu is dat plotseling... Mevrouw Emmers, dank u, we hebben dat niet meer nodig. En dat vind ik gewoon vanuit een maatschappelijke visie, vind ik dat zo dwaas. Dat men al die wijsheid... En je ziet heel veel mensen van 65 plus die, godzijdank, nog zeer actief bezig blijven. Mensen zeggen, je moet gaan rusten en je moet gaan... En dan denk ik, maar wat zou ik dat gaan doen? Ik wist dat helemaal niet. Maar zit je, en daar heb ik heel veel moeite mee. En dat is door die coronacrisis nog veel erger geworden.
Mm-hmm.
Je bent 65 plus... En nogmaals, ik heb daar ook geen probleem mee. Als zij zeggen, Christine, je bent 65 plus, het is nu gedaan, maar geef mij dan ook euthanasie. Hè? Dan moet je consequent zijn. En ik heb daar ook geen probleem mee. Ik heb een zeer goed leven gehad. Ik wil gaan liggen en geef mij een prik en dan nog een prik en ik ben weg. Prima, echt waar, ik meen dat. Maar nee, dat ook niet. Nee. Voltooid leven, daar zijn we ook tegen. Dat kan ook niet. Je moet blijven leven tot de laatste snik. En we gaan nu dan nog dit en we gaan nu nog dat. En daar ben ik dus in opstand. En dat is eigenlijk iets dat mij bijna constant bezighoudt. Die vraag van hoe... Ik zeg altijd, ik heb er niet om gevraagd om te leven.
Ja.
Ik heb er niet om gevraagd om te leven. Mensen zeggen altijd, het is een groot cadeau. En het is zwaar, het is een cadeau, maar het is ook een opdracht. Eigenlijk, meer en meer denk ik, wat doen mensen aan door hen... zomaar op aarde te zetten. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Hè. Je mocht dat niet zeggen, je moet dat allemaal fantastisch vinden. Maar dat mensen vandaag nu nog baby's maken... En dat je denkt, maar... Begrijp je? Maar je mocht dat niet zeggen. Ik mag dat... Ik heb dit niet gezegd.
We gaan dat eruit knippen.
We knippen dat eruit. Het leven is fantastisch. Ja. Maar dus ik...
Ik zit er enorm mee. En ik heb een lijfkaart. Ik kan mijn lijfkaart tonen, want het is echt radio, het is geen televisie. Ik mail vaak met Wim Distelmans. Ik ben van recht op waardig sterven, of wat is er allemaal? Ja. Ben ik allemaal lid van geweest. Mm-hmm. Dus dat ik maar denk, ik heb een boek geschreven. De dood heeft mijn aanzoek gedaan. Dus ik denk, ik heb genoeg aangegeven van jongens, voor mij mocht mij laten gaan. Want euthanasie, mensen denken, dat is niet zoals naar de kapper gaan van knip mijn haar is, geef mij eens euthanasie, hè. Dat is niet zo.
Nee, dan staan ze daar.
Sorry, ik babbel veel te veel, hè. Vertelt jij nu een keer.
Maar dat is een van de thema's die ik had opgeschreven, van daar moeten we het zeker over hebben.
Nee, maar ik bedoel maar, ik heb daar allemaal heel veel over nagedacht. Dus Jean-Paul, als jij een trucje weet, ik weet zelfs, maar mocht het ook niet zeggen, ik weet goede manieren om... Maar ik vind dat lastig. Ik vind dat heel erg lastig, ja.
Wel, in mijn geval... Ik ben uiteraard ook mijn lijfkaart, recht op waardig sterven enzovoorts. Dat is allemaal voorzien. Maar ik kom uit een familie van wat ik noem 1-0. Dus te zeggen, je loopt rond, alles is in orde en dan hop. Meestal hart en wat daar rond hangt.
Maar jij verwacht zo goed.
Ja, daar moet ik nu heel eerlijk in zijn. In zekere zin heb ik mijn levensstijl daaraan aangepast. In de zin dat ik het idee van... Oh, want dat krijg je dus ook. Je hebt het daarnet gezegd en je kan het nu rustig aan doen. Ja, dat vind ik de allerergste. Mensen die tegen mij zeggen... Oh, nu kun je eindelijk eens genieten van het leven. Nee, van, ja, echt waar, de jaren daarvoor. Ik heb daar ook ferm van genoten, om heel eerlijk te zijn. Dat mocht dus blijkbaar niet. Oei, ik heb dat moeten opsparen tot nu, blijkbaar.
Maar je moet ook eerlijk zijn... Voor veel mensen hebben jobs. Die, dat is ook iets waar ik spectaculair dankbaar voor ben. Ik heb vreselijke jobs gedaan. In Londen heb ik als typiste gewerkt. En dat was heel moeilijk, want ik kende het Azerti-klavier. En dat was daar QWERTY. Jongens, ik zag af. En ik heb zelf nog in een fabriek aan een band gewerkt. Zo, altijd dekseltjes op flesjes zetten. En dat is... In groep het waren ze gewerkt en zo van die dingen. Dat is iets waar ik ook... diep dankbaar voor ben dat ik werk heb gehad. Dat er zijn aspecten aan werk die niet prettig zijn. Meestal dat er chefs boven u zijn die zeggen het moet zo en het moet zo. Daar ben ik niet goed in. Ik ben niet goed in gehoorzaamheid en onderdanigheid, zoals je wel gemerkt hebt. Maar in grote mate heb ik kunnen... Je geeft ook les aan de universiteit, dat je dus... zelf bepaalt dat je cursussen opstelt, dat je studeert, dat je kennis doorgeeft. Ja, dat is zo prettig, maar ik kan mij voorstellen dat er heel veel jobs zijn waar mensen inderdaad zeggen van... En jobs die ook fysiek zeer, zeer zwaar zijn. Je hebt mensen die lichamelijk kapot zijn, op zijn. Hè? Mensen die in de bouw werken. Enfin, er zijn heel veel jobs waar je rug kapot gaat, je knieën kapot gaat. Dus, en daar klopt dat natuurlijk. Dat je zegt, oké, nu mag je... gaan rusten. Dat idee van pensioen is ontstaan op het moment dat er mensen in fabrieken werkten en in dat lichaam inderdaad kapot was. Ja. En heel vaak gingen mensen in hun zetel zitten en een paar jaar later waren ze helaas dood. Het is misschien verkeerd dat men dat daar één pakket van maakt. Hè, en dat is het probleem. Maar ik vind wel dat je heel goed moet nadenken. Zit ik jou nu te zeggen wat je moet doen? Betuttel, betuttel, betuttel. Nee, maar ik vind dat je wel heel erg de neiging hebt om jouw situatie te projecteren op iedereen. En dat vind ik een beetje verkeerd aan je aanpak.
Ja.
Dat je veel te veel... Jij en ook ik, we zijn enorm geprivilegieerd.
Dat is juist.
In dat je mag lesgeven, hoger onderwijs. En daar zijn ook vervelende dingen, et cetera. En dat is niet altijd een feest, et cetera, et cetera. Maar over het algemeen hebben wij de luxe dat wij voortdurend mogen om onze hersenen ontwikkelen, meer kennis vergaren, aftoetsen aan studenten, et cetera. Maar er zijn zeer veel jobs waar dat absoluut niet het geval is. En waar mensen er inderdaad naar snakken om te zeggen van kijk, eigenlijk had ik altijd willen dit, of eigenlijk had ik dit, en nu kan ik dat.
Ja. Dus een paar keer in de loop van mijn carrière gebeurt dat ik in de filosofie oudere studenten had. Iemand die dan uiteindelijk nog zijn doctoraat heeft gemaakt bij mij zelfs. En dat was een rijkswachter op rust. Zij kunnen tamelijk vroeg eruit stappen. En ik was daar zo van onder de indruk. Die droeg die droom al 30 jaar mee. Mm-hmm. Ooit wil ik dit doen.
Oh ja, maar je hebt veel mensen hè, die op, als ze dan met pensioen zijn, die dan gaan studeren. Hè. Dat zijn heel veel. Hè. Ja. En dat zijn vaak, want ik heb die ook gehad. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk zalige studenten, want die zijn zo gemotiveerd. En dat kan allemaal. En mensen doen dat ook. En heel veel oudere mensen zijn ook op een erg zinvolle manier. Heel veel mensen gaan ook schilderen. De academies zitten ook vol. Ja. En het bizarre is dat dat vaak eigenlijk knap is. Maar ik denk dat je moet aanvaarden dat mensen in die leeftijdsgroepen weten dat wel. Die weten dat wel. Maar ik denk dat je moet aanvaarden dat voor jonge mensen wij steenoud zijn. Dat is zo. En ik heb dat creatief schrijven vele jaren gegeven, eigenlijk nu nog, binnen het Davidson. En wat trouwens heel leuk is, hoor. Mm-hmm. Maar in die teksten van die studenten, die zijn in staat om te schrijven de oude man. En dan blijkt dat de man dat hij 40 jaar is. Hè?
Ja.
En wat zij ook, als zij schrijven over oude mensen. Hè? Weet je hoe dat zij schrijven over oude mensen? Die zal altijd dan gaan. En dan krijgen ze soms ook een opdracht dat ze zich moeten inleven in een situatie die nu niet hun eigen situatie is. Ja. Dan gaan ze een oude mens. En die is altijd een oude mens. Die zit totaal vereenzaamd, verbitterd, bij het raam. Die doet niks meer, die ziet niemand meer. En ik heb dan altijd, ik zeg dan als een kleine missie om tegen hen te zeggen: van kijk, want ik zeg, als jullie niet gaan doodgaan op tijd, dan ga je ook oud worden. En ik vind dat eigenlijk heel erg dat je zo'n negatief beeld hebt van oud zijn.
Mm-hmm.
En ik zag dat dan als ik zeg, kijk, dat, ik wil jullie eigenlijk maar meegeven dat ook voor oude mensen, hè, zoals ik, als, hè, want ja, op een moment in hun ogen moet ik steenoud zijn geweest, er is leven, er is vreugde, er is seks, er is nog van alles
mm-hmm.
op die leeftijd. En ik zag dat als een missie. Van te zeggen van, kijk, het is niet dat je een keer voorbij de 40 eigenlijk... maar die hebben echt een super negatief beeld van oude mensen.
Ik kan ook wel eens proberen uitleggen wat dat betekent. De eerste keer dat mij dat overkomen is, dat ik op de tram stap en dat een jong iemand zich wegstelt.
Dat is toch goed, hè?
Dat is goed, maar tegelijkertijd had ik toch...
Van, je bent een oude vent, hè?
Ja, ja. Dat,
we zijn een oude vent, Jean-Paul.
Ik weet het.
Hoe oud ben je?
67.
Zeer, je bent zelfs ouder dan ik.
Ja.
Maar ik vind het ook bevrijdend. Herman de Koning had een dichtregel. Hij is gestorven toen hij 53 was. Mm. Dus hoe oud hij toen was, weet ik niet. Maar er staat zo van, ik heb besloten om oud te zijn, want als ik oud ben, heb ik er niks meer aan. Dat is een typische Herman de Koning. Ja, schitterend. Dat is zo echt Herman. Door Herman. En van die rare logica. Maar postuum heb ik heel veel aan die regels van hem. En dan denk ik, ja, ik heb ook besloten om oud te zijn. Waarom niet? Maar oud à ma façon. Maar natuurlijk ben ik oud en jij bent oud. Wij zijn oude mensen. En in de 19e eeuw zouden we al lang boef dood zijn. Maar ik denk dan, aanvaard dat je oud bent, maar op je manier zegt, ja, maar ik ben oud. Ik ben steenoud. Mm-hmm. En ik heb zitten mijn archief opruimen, hè, Jean-Paul. Ik was eigenlijk een mooie vrouw. Ik heb foto's van mezelf. Ik denk, amai, Christine, amai. En dat is weg. Maar ik heb mijn studenten en daar zijn die, dat is toch, daar zitten bloemen en dat is bloemen van vrouwen en sommige van die jonge mannen. Ik vind vrouwen vaak mooier dan mannen, maar bon. Dat is zo, de jeugd heeft de schoonheid, heeft de energie. En wij zijn dat kwijt. Wij hebben de wijsheid, wij hebben de ervaring. Maar moet daar niet tegen vechten, Jean-Paul.
Nee.
Omhels u een hoge leeftijd.
Maar...
Schrijf in een regel boven op het papier en hangt hem boven je bed. Besloten om oud te zijn, want als ik echt oud ben, wie weet hoe oud dat je nog gaat worden, heb ik er niks meer aan. Hoe hoe heette toch ook die vrouw, die is onlangs gestorven. Die was heel zwaar gehandicapt, maar die bleef toch sporten. Marieke...
Vervoort.
Ja. Je hebt mensen die hebben een klein boboken, noemden wij dat. En die maken daar een drama van en die kunnen niks meer. En je hebt mensen die vechters zijn. En je hebt ook mensen die graag ziek zijn en patiënt zijn. En die als ze een week ziekteverlof krijgen, zullen zeggen, geef er mij maar 2 weken. En je hebt dan mensen zoals jij... En ergens ook zoals ik, die graag bezig blijven en met interessante dingen bezig zijn. En zeggen, nu heb ik maar 1 arm meer, dit en dat.
Ik heb ooit Wim Distelmans, je hebt hem daarnet vermeld, hè, die organiseren jaarlijks of 2 jaarlijks een studiereis. Onder andere met mensen die betrokken zijn bij topa's, van rond palliatieve zorgende enzovoort. Dus een stukje vakantie eigenlijk wel, maar ook ondertussen studie. En dat jaar wilde Wim graag 3 filosofen mee hebben. Dat zijn dan Jan Verplaatsen, Patrick Lobuik en ikzelf geworden.
Patrick Lobuik is een filosoof. Dat is een moraalfilosoof zeker, hè?
En theoloog. Ja. En het was in Griekenland. En we zijn terechtgekomen in Olympia. En de fiets van Marieke Vervoort was mee. En ze heeft daar 2-3 rondjes gereden in het oorspronkelijke Olympisch stadion.
Ja,
en ze hadden ook voorzien voor een laurierkrans die ze dan kreeg. Dat was een gigantisch mooi moment. Maar op die 7 dagen dat wij daar samen waren, heeft ze een pijnaanval gehad. Ik heb dat gezien. Dat is onvoorstelbaar. Het was verschrikkelijk. De kracht die daarin zat, dat was onvoorstelbaar. En ik haal haar ook zeer graag aan, omdat het een van de mensen is die ik heb gekend. Enfin, even gekend. Voor haar waren alle euthanasiedocumenten in orde. En toch een aantal jaren was dat, zoals ik het begrepen heb, was dat voor haar voldoende. Dat het kon.
Ik denk dat dat voor veel mensen zo zou zijn. Dat als je zou weten, met bijvoorbeeld die regeling voltooid leven, wanneer ik het wens, dan kan het. Dan denk ik dat dat voor heel veel mensen zeer veel rust zou brengen. En waarom kun je niet gewoon... Luister naar de mensen die het zelf vragen. En als zoveel mensen zeggen, dan zijn er heel veel die dat zeggen van kijk, het zou me inderdaad rust geven als ik zou weten op een bepaald moment kan en mag het. En dat vind ik zoiets raar. En daarom, ik ben een gigantische fan van Wim Distelmans, omdat die man die in zijn eentje die ongeveer die strijd voert. En inderdaad, zo, dat merk je heel, heel vaak, dat voor veel mensen op het moment dat ze weten, als het echt niet meer gaat, hè, zoals Marieke, dan krijg ik het. En dan zie je dat dat rust geeft en dat dat enorm motiveert om de tijd die je hebt zo zinvol mogelijk mee te maken.
Ja, dus dat is... Maar misschien eerst... die filosofen.
Oh, de filosofen. Ik ben geen fan van filosofen. Allee, sorry, Jean-Paul. Echt niet.
En wiskundigen? Valt dat beter mee? Of... Want dan ben ik nu wiskundige. Hè? Dan,
Wiskundige, ja.
Ik moet eerlijk bekennen, als ik naar mijn jonge jaren kijk, dan durf ik wel zeggen dat ik als filosoof een missie had. Ik ging het pad op, lezingen geven om mensen te overtuigen.
Van?
Hè? Van wat ik te zeggen had.
Wat had je te zeggen?
Dat is begonnen met... dat nadenken, maar dan vooral in de richting van logisch nadenken. Van de samenhang te zien tussen dingen die je zegt. Dat je kunt zeggen, ja, maar nee, wacht eens even, je hebt 5 minuten geleden dat gezegd, maar nu zeg je dat. Dat gaat niet samen.
En hoe wilt je dat mensen kijken naar ouder worden?
Ja, wel ja, precies om...
Hoe wilt je dat ze daar naar kijken?
Als ik de ruwe indeling mag maken in jonge jaren, volwassen jaren en oudere jaren, dat die derde fase een volwaardige fase is naast de eerste en de tweede. Mijn ervaring nu is heel vaak dat die derde wordt gezien als bijna het idee, jouw rol is uitgespeeld, je hebt je bijdrage geleverd, je kan de uitdrukkingen zijn, echt veelvuldig. Hè? Dank u wel, u heeft zich behoorlijk gedragen enzovoort en zo verder, maar het is klaar. Ja, maar ja, dit kan nog gemakkelijk gaan over 20, 25, 30 jaar. Je gaat toch niet 30 jaar in, of 25 jaar in een situatie terechtkomen waar je zegt, nu verdwijnt ook dat al. Ah, tja, nu ben ik dat vermogen ook kwijt. Ik bedoel, terwijl ik de indruk heb, zeker voor mijzelf, mijn relatie met mijn lichaam is fundamenteel gewijzigd in die zin dat ik nu op veel meer dingen let. Wat ik in mijn volwassen periode was je bezig. En ja, als dat lichaam tussenkwam, dan was ik zelfs kwaad op dat lichaam. Ik bedoel, dus de fameuze
griep. Waar let je nu op? Waar let je dan op?
Wel, bijvoorbeeld werken in het huis, dat doe ik zelf zeer graag. In de tuin was er door wind en nog wat, was er een deksteen afgevallen. Dus ik ben daar dan mee bezig. En dat gaat allemaal, dat is geen probleem. Ik moet al wel iets meer nadenken. Als ik een ladder zet, er niet meer zoals vroeger erop springen, maar iets doordachter. Maar 1 of 2 dagen daarna voel ik mijn spieren. Dat had ik vroeger niet. En dat vind ik in die zin dan heel interessant. Ik bedoel, ik sta dan daarbij stil. Omdat ik denk van, tja, welke spieren heb ik nu eigenlijk gebruikt om die opdracht uit te voeren? En dan komen somtijds spieren tevoorschijn, dat ik denk, waarom zit ik nu hier? Dan dacht ik van, ah, maar ja, natuurlijk. Ik heb op die ladder gestaan, ik heb mij volledig gedraaid in die richting. En natuurlijk dat nu die spier onnozel doet. Seksualiteit. Ik vind een van de mooie dingen daaraan dat het opnieuw het klungelige krijgt van de puberteit.
Waarom?
Oh, er wordt heel veel geprutst, vind ik. En ik vind dat dus fantastisch, hè?
En hoe wordt er geprutst?
Wel, sprekend als man, een erectie aanhouden is al niet meer zo evident als 20, 30 jaar geleden. Voordeel, ik vind het gemakkelijker om erover te praten, ook tijdens. Dus in die zin, ja, dus het verandert. En mentaal, ik bestrijd het idee van het... behouden ze een aantal situaties natuurlijk, maar het geheugen dat achteruit gaat, ik weet dat niet, om heel eerlijk te zijn. Anders? Ja, waarschijnlijk wel. Specifieke data naar boven halen, dat wordt wat lastiger enzovoorts. Maar het zien en leggen van verbanden, ik vind dat dat nu meer gebeurt bij mij dan vroeger. Dus in die zin, net zoals ik mij als volwassene, als iemand anders heb ervaren tegenover de jongeren die ik was, heb ik dat nu ook. Enfin, is dat proces nu in gang gezet. En ik vind het dus fascinerend.
Als je mensen bevraagt en je zegt hoe wil je sterven, de meesten gaan zeggen, ik wil sterven in mijn slaap.
Ja, maar ik heb het ook zelf gezegd.
En ik hoop thuis te sterven. Dus
ja.
Dat is toch een keer normaal. En ik denk, nogmaals, ik val in herhaling, maar dat is eigenlijk een van de hele, hele grote problemen van onze tijd, dat mensen gewoon echt veel te lang leven. En ik heb dat ook gezien, mijn grootmoeder, die heeft zeer lang in een rusthuis gezeten, maar die dementeerde. En het ramp was dat ze daar zo goed verzorgd werd. Ik herinner me nog heel goed aan mijn moeder, dat ze een griep had en dit en dat. En ik ben altijd heel zakelijk. Ik denk dan, ik hoopte dan dat ze door die griep of dat ze zou gaan. Maar het is een heel, heel, heel groot probleem dat mensen veel te goed verzorgd worden. Dat is een gigantisch probleem, dat mensen worden te oud. Ik ben nooit... Dat was heel fascinerend. Ik heb een open hartoperatie mogen bijwonen van Hugo van Hermen. Ik heb daar ook over geschreven. En die moest dus een nieuwe klep hebben. Krijg je varkenskleppen, denk ik, dat je krijgt. Dat is heel veel. Dat is voor hen is dat pure routine. Hè? Een nieuwe klep steken, tak. Mm-hmm. Maar die van Hermen, die had een soort van missie van... Die was in Aalst, ik weet niet of hij er nu nog is. En hij heeft ook de koning, ex-koning Albert, vader van Delphine, heeft hij ook geopereerd. Mm-hmm. En mijn vader. En op het moment dat eigenlijk in Leuven wilden ze niet meer mijn vader nog opereren. Hij was 78 en hij was al eens geopereerd en blablabla. Bla, bla. En Van Hermen heeft het dan toch gedaan. En Van Hermen was tegen mij ook aan het vertellen van mensen in de 90 die hij nog opereerde en dit en dat. Dus dat was eigenlijk een visie van we blijven kleppen steken en dit en pompen en andere haarten en vijven en zussen. En die begreep natuurlijk totaal mijn houding niet dat je daar vragen bij stelde. Van wat is eigenlijk de zinvolheid? En ik denk wel dat nu, zeker in Nederland... Want de Nederlanders die letten op de centen. De Nederlanders zijn veel meer bezig met het kostenplaatje, om het zo te zeggen, van de zorg. En waar, dus ik denk zelfs nu, met die coronacrisis, dat mensen... Ik weet niet meer wat de juiste grens was. Ik denk dat als je boven de 80 was, dat ze u niet opnamen in een ziekenhuis. Hè. Dus zelfs geen lucht meer. Sorry, sterf thuis. Hè.
Ja.
Dus zij gaan veel meer dan in België, want er komen veel Nederlanders naar Belgische ziekenhuizen. Omdat dus wij hier veel meer dat blijven oplappen hebben. Maar... Ja. De vraag is, je zit met een zeer, zeer groot probleem waar grote filosofen zoals jij, denk ik, moeten zich ook mee bezighouden. Er is een probleem tussen wat men kan. Hè, wat men kan.
Ja.
Men is altijd maar aan het kijken van hoe kunnen we dat leven redden en kunnen we de DNA gaan bijsturen en kunnen we dit en kunnen we dat. Maar ja, wat is dan nog de kwaliteit van het leven, wensen de mensen nog dat leven. En dat vind ik, dat is een zeer, zeer groot probleem. En eigenlijk in de rusthuizen worden mensen vaak te goed verzorgd. En dat het beste wat u kan bijna overkomen op een bepaald moment is dat je een longontsteking krijgt.
Ja, goed. Dat is meestal. Ja.
Maar ja, als je in een omgeving zit van een rusthuis waar het altijd dezelfde temperatuur is, is de kans dat je een longontsteking krijgt waarschijnlijk niet zo groot, hè.
Oh, mijn schoonmoeder dement geworden en daar effectief in het ziekenhuis een ontsteking ontwikkeld. Ja, dat,
maar dat is echt, ik zie dat als een enorm probleem. Dat, hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je nog ouder wordt, snap je? Er zijn zo'n aantal kapen die je moet nemen. Hè?
Ja.
Vroeger in de kindertijd, het eerste levensjaar, hè, dit en dat. En dan 50 voor veel mannen. Is 50 gevaarlijke leeftijd, hartaanvallen, tjoek, 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 tjoek.
Mm-hmm.
Maar helaas, het is zoiets eigenaardig. Als je 80 bent, is de kans groot dat je 100 wordt. Zoiets, hè? Hoe groot is de cadeau die je mensen geeft? Hè, inderdaad, om ze te blijven oplappen. Want jij zegt nu zelf, want eerlijk gezegd, je bent ook een baby, denk ik, hoor. Dat je zit te zeggen van, ja, ik heb eens pijn aan een spier. En ik heb eens, ik denk, ja, hallo.
Ja, nee, het was enkel als illustratie dat ik anders omga met mijn lichaam. Hè. Dat is,
het kan wel een beetje erger dan ik heb iets pijn aan mijn spieren.
Volledig akkoord.
Ik zat ooit in de tuin met een man en die zijn keel was ongeveer weg door keelkanker. En dan zat daar zo een luidsprekertje of zo.
Ja.
Zat daar. Dus dat is ook zo, hè, de levenskwaliteit. Maar ik heb wel gemerkt dat mensen... Nu zeg jij, hè, als dit en dat, dan hoeft het niet meer.
Mm-hmm. Ja.
Maar mensen verschuiven heel erg de lat als dit en dat.
Ja.
Mensen hangen enorm aan het leven. Het is een rare beest, de mens. De mens wil leven. Ik zie met mijn vader. Mijn vader is gestorven toen hij net geen 82 was. Hij was lang, lang. Had hij allerlei problemen met zijn hart. Maar die was opstandig.
Mm-hmm.
Die vond dat helemaal niet eerlijk dat hij moest doodgaan. En dan denk je, je bent een intelligente mens. En ik probeerde hem te zeggen van, hey, papa, toch een mooi leven gehad. En denk aan dit en denk aan dat. En dat hoorde hij helemaal niet. Hè. Nee, dat was het grote onrecht dat hij moest doodgaan. En dat hou ik mij toch ook goed voor ogen. Dan denk ik, dat is iets in de mens. Dat is de kracht van de mens die drang om te leven en daar weet ik wat allemaal voor doen om te kunnen leven en te vechten en te blijven vechten. En dat is zo raar. En je als filosoof zou moeten weten dat je dat eigenlijk beter op een rationele manier aanpakt en dat je zegt, de dood... Ik zeg altijd tegen mensen, stel je voor dat we niet zouden doodgaan.
Ja.
Wat een ramp zou dat niet zijn.
Ja.
Maar wij gaan zeer, zeer irrationeel om met de dood. En als er dan bijvoorbeeld in Nederland zo'n rationeel gesprek wordt gevoerd, dan vinden we dat eigenlijk chockerend.
Ja, dat klopt.
Ik zou dat ook moeilijk vinden. Als nu Van Hermen zou zeggen van, kijk, Christine, uw moeder, we gaan die opereren. Ik zou niet in haar plaats beslissen. Godzijdank is mijn moeder compleet helder en kan ze zelf beslissen.
Mm-hmm. Ja.
De kans groot is als ze zou zeggen, ja, doe maar. Thank you. ken ook iemand die kwaad is op haar ex-man zelfs, maar de vader wel van haar kinderen, omdat hij te weinig zich heeft laten behandelen voor zijn kanker. En hoe kon hij dat zijn kinderen aandoen? Mensen zijn... We aanvaarden misschien niet onze eigen dood, maar we aanvaarden ook dikwijls niet de dood van andere mensen. En we willen per se dat ze nog dit en dat ze nog dat. Terwijl ik denk, iemand zeggen, ga maar. Je hoeft niet langer te leven en te vechten. Die zijn, denk ik, ook een gigantisch cadeau. En in heel veel mensen, als ze dan op bezoek gaan bij zieke mensen, zijn met zichzelf bezig. En wat het voor hen is en hoe erg het voor hen is. Ze zijn niet bezig met... met die persoon. Hè. Ze zijn,
nee.
zijn bezig met zichzelf. Ik moet bekennen dat ik jouw boek niet altijd helemaal begrijp. Ik heb het niet gelezen, maar je houding. Omdat ik denk, natuurlijk worden we ouder.
Mm-hmm.
En natuurlijk gaan jonge mensen ons als oud zien. En ik heb bijvoorbeeld... Ik heb onlangs een boek uitgebracht en ik kreeg eigenlijk heel veel aandacht, et cetera. Ik had nooit het gevoel dat men zei van... Allee, je oude doos, je hebt nog een boekjes geschreven. Dat gevoel had ik niet. Helemaal niet.
Oh ja, nee. Dat is inderdaad zeker niet het geval.
Je wel hebt, dat men... Maar dat moet ook, hè. Dat er gaat uiteraard meer aandacht naar jonge mensen. Omdat ze dat moet, hè. Die nieuwe generatie moet aandacht
krijgen. Maar misschien is dat wel mijn voornaamste drijfveer geweest. Het zonde vinden van dat potentieel dat bij senioren en ouderen aanwezig is, om dat onbenut te laten.
Ja.
Dat is mijn diepste drijfveer geweest.
Ja, maar ik denk dat ook heel veel senioren wel een manier vinden om toch nog... Like naar Paul Goossens, tussen aanhalingstekens, hè, met de nodige ironie, maar die nog zeer interessante, pertinente dingen schrijft. Walter Zinze.
Paul de Grauwe.
Dingen daar. Van Kouwelaert.
Ja, Rick van Kouwelaert. Ja.
Dus het was zelfs grappig dat ze dan de oude knarren moesten van stal halen of oude karren. dus ik vind het niet helemaal terecht. Dus er is het wettelijk kader dat zegt, oké, je bent 65, dus je moet met pensioen gaan. Maar ik vind wel dat er toch in de maatschappij ook een besef is dat er nog bij heel veel van die 65-plussers nog interessante ideeën zijn. En dat je dat, ook... Ik zou ook kunnen, en jij zou ook kunnen zeggen, we zouden kunnen zeggen, ja, we gaan zitten in onze fauteuil, we gaan niks meer doen. Of ik zou kunnen zeggen, ik ga mij bezighouden met macramé, of ik ga mij in de kleinkinderen storten, et cetera. Maar dat ligt niet in onze aard. Ja. We kunnen het niet laten, we blijven bezig.
Mm-hmm.
Maar ik heb niet het gevoel dat men voorlopig nog niet kijkt met enige meewarigheid naar mij. Zo van, Christine is weer iets aan het vertellen. Uit dat vrouwtje gaan ze laten. Ik heb niet het gevoel dat men met een meewarigheid naar mij kijkt of zo. En ik ben heel dankbaar dat ik nog altijd veel energie heb. En ik dwing mezelf ook om actief te blijven, ook fysiek actief. Ik denk, zo'n machine, je moet dat, goed roderen. Dus. Maar over het algemeen vind ik dat de wereld er grote baat mee zou hebben om de dood veel meer te incorporeren in het leven en in het zijn. En dat je eigenlijk... Ik heb een aantal dingen meegemaakt waardoor je leert een grote dankbaarheid te hebben voor elk moment dat er is.
Mm-hmm.
En het is een cliché wat ik ga zeggen, maar heel veel mensen vergeten te leven omdat ze altijd zo bezig zijn, toekomstgericht zijn. Hè. Maar uiteindelijk, je moet, het is ook een cliché, ik ben niet de eerste die dat zegt, je moet elke dag leven alsof het de laatste is. En je zegt, ik heb geen afscheid kunnen nemen, maar eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Eigenlijk zou elk samen zijn zou moeten goed zijn. Want wat is dat afscheid nemen? Wat is dat dan? Ik heb jou graag gezien. Dat is goed. Eerlijk gaat je daarin toch ook niet allemaal zijn. Je gaat toch niet plotseling gaan zeggen van dat en dat vond ik ambetant aan u. Dat gaat het toch ook niet zeggen. Hè? Dus, bon, gezegd, wat clichés.
Ja, ik heb het dan ook vergeleken met... Want het is effectief een raar iets, afscheid nemen. Ik heb het vergeleken met... iemand is op bezoek geweest Die gaat nu terug naar huis met de trein. Op het perron neemt je afscheid. De trein is nog niet komen binnenrijden. Je neemt afscheid. En nu die periode tot wanneer de trein binnenrijdt.
Ja, dat is altijd ambetant, hè?
Want in feite mocht je nu niks meer zeggen, want je hebt afscheid genomen. Zodra iemand iets zegt, herbegint je.
Ik doe dat denk ik ook niet graag.
Nee, ik
afscheid
ook niet.
Nemen. Ik vind, ik kan dat niet. Dat is dan ook veel te emotioneel. En ik zeg dan, we nemen geen afscheid, hè. Oeps. Zo.
Wat een vorm van afscheid is natuurlijk.
Dat is natuurlijk. Ja. Maar dat is iets verschrikkelijks. Afscheid nemen. Maar ja, ik heb van Herman ook geen. Ik zat daar nu aan te denken, want Herman is zo doodgevallen. Hè?
Ja.
En dat is waar wat je zegt. Maar het gekke is dat de film terugspoelde en dat ik denk, maar ik heb wel afscheid genomen.
Mm-hmm.
Precies dat je. En ik vond nu, want ik ben mijn archief aan het opruimen. En ik vond de laatste fax die ik hem heb gestuurd terug, waarop hij mij dan nog een fax heeft gestuurd. Hij is dus opgestaan, heeft die fax, dus een brief, aan de balie van het hotel afgegeven, is naar buiten gegaan en is gestorven.
Ja.
En dat is zo raar, als je mijn fax en zijn fax, en dan denk je, we hebben wel afscheid genomen van elkaar. Als je die teksten leest, dat is zo raar, hè? Dat je zo toch kunt. Maar goed, dat is totaal naast de kwestie, maar...
Ja, nee. Dat is toch wat John Berger in een van zijn vroege geschriften, Ways of Seeing.
Ik zat er nog aan te zeggen, want Herman heeft hangt een gedicht van hem aan mijn raam. Zo, en dat is de plek. Je moet niet alleen om de plek te bereiken thuis opstaan, maar ook uit manieren van kijken. En Herman was heel erg bezig met die John Berger, Ways of Seeing. En ik dacht, potverdorie.
Ah.
Want dat hangt zo in plexi
op
mijn raam, dat gedicht. En ik zat het zo nog eens te lezen. En dat stond ook op zijn doodsbriefje, zo op doodskaartje, doodsprintje, de plek. Dat is een van zijn zuiverste gedichten. Je moet niet alleen om de plek te bereiken thuis opstaan, maar ook uit manieren van kijken. Er is niets te zien en dat moet je zien om alles bij het heel oude te laten. C'est beau, hè? Dat was een filosoof, zie. Dat was een filosoof.
Ik krijg geen exclusiviteit.
Nee, ik plaag je maar. Maar als ik sommige dingen van hem lees...
Mm-hmm.
Er is... Hier, er is tijd, denk ik, om alles bij het heel oude te laten. Dat moet je zien of zoiets. Enfin. Maar mijn grote boodschap aan de wereld is van... Kijk, koester elk goed moment en zie het goede. En dat is mijn wijze raad aan jou, Jean-Paul van Bentegem. En dan ronden we dit gesprek af. Dat ik denk, maar beschouw elke dag die je krijgt als een groot cadeau. En het feit dat je nog die ladder op gaat. En het feit dat je nog seks kunt hebben. Het feit dat je er gewoon nog bent. En nog kunt denken, dat is toch fantastisch. En dan denk ik... Natuurlijk zijn we oud.
Mag ik dan afronden met één regel die mij zeer dierbaar is, van Rutger Kopland?
Zeg eens.
Wie vindt, heeft slecht gezocht.
Ja, ik weet het. Dat is een bekende van hem. Hè.
Ja.
Dat wil zeggen dat het altijd complexer is dan je denkt. En dat hoe meer je erover nadenkt...
Oh ja, dat is de vertakkende boom. Je begint met één stam, maar op het einde zit je met duizenden vertakkingetjes...
Ik zal er nog een van Herman naast gooien. Dat is, geef mij nu eindelijk wat ik altijd al had. Et ça veut dire qu'on a beaucoup. Maar we beseffen het niet altijd. En dat is eigenlijk wat ik jou wil zeggen. Dat ik op een abstract niveau begrijp ik jouw opstand en deel ik die ook. Maar op een praktisch niveau heb ik het gevoel dat ik alle vrijheid krijg om mijn leven in te vullen zoals ik wil. Als ik dingen publiceer, dat is ongelooflijk. Ik kan nog altijd publiceren. Ik word gevraagd voor podcasts met de grote filosoof Jean-Paul van Bentegem. Nee, maar ik bedoel, ik heb... Ik, ik heb heel erg het gevoel, en dat, dan denk ik dat je dat voor een stuk onderschat, dat je het recht hebt om dat oud zijn, dat senior zijn, dat je meer dan ooit het recht hebt om dat eigenlijk in te vullen zoals je wilt. En dat er heel veel mensen zijn die nog zeer actief zijn. Ik zeg altijd dan, stel je voor dat we niet zouden doodgaan.
Ja.
Wat een ramp dat zou zijn. En dan hebben mensen ook ineens een besef van, ja, kom. Ik had een heel mooie afronding, maar je hebt het verknald door te blijven babbelen.
Sorry, maar dat wordt eruit geknipt, hè?
Ze gaan veel moeten knippen. Hoe lang mag die podcast zijn? Hoe lang mag je podcast zijn?
Ik vrees een half uur ongeveer.
Tja, de montage is dus iets langer uitgevallen. Ik heb er niet echt spijt van. Dit was Wijs, Grijs en Puber, aflevering 5 en ook de laatste van deze Radio 1-podcastreeks. Jean-Paul van Wendeghem toetste de stellingen uit zijn gelijknamige boek aan de levenservaring van auteur Christine Hemmerichs. Eerder deed hij hetzelfde met journalist Walter Zinzen, kunstenares Annemie van Kerkhoven, striptekenaar Meiro en geneticus Jean-Jacques Cassiman. Het interview is van Jean-Paul van Wendeghem, 67 jaar oud. Ik, Jan Holderbeke, word volgende maand 62 en doe de eindredactie. Alleen de montage is niet van een senior, jonkie Christine van Tichel met name. We hopen dat je deze serie kon smaken en heel graag tot nog eens.
Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
Radio 1. Altijd benieuwd.